En daarna is de schriftlezing Psalm 59.
Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester Altashet. Toen Saul gezonden had die zijn huis bewaren zouden om hem te doden. Red mij van mijn vijanden, o mijn God. Stel mij in een hoog vertrek voor degenen die tegen mij opstaan. Red mij van de werkers der ongerechtigheid en verlos mij van de mannen des bloeds. Want zie, ze leggen mij in de ziel lagen, sterken rotten zich tegen mij, zonder mijn overtreding en zonder mijn zonde, o Heere. Zij lopen en bereiden zich zonder mijn misdaad. Waak op mij tegemoet en zie. Ja, gij Heere, God der Heerscharen, God Israëls, ontwaak om al deze heidenen te bezoeken. Zijt niemand van hen genadig die trouwelooslijk ongerechtigheid bedrijven. Tegen de avond keren zij weder. Zij tieren als een hond en ze gaan rondom de stad. Zie, zij storten overvloediglijk uit met hun mond. Zwaarden zijn op hun lippen, want wie hoort het? Maar gij, Heere, zult hen belachen. Gij zult alle heidenen bespotten. Tegen zijn sterkte zal ik op u wachten. Want God is mijn hoog vertrek. De God mijner goede tierenheid zal mij voorkomen. God zal mij op het mijn verspieders doen zien. Dood hen niet, opdat mijn volk het niet vergeten. Doe een omzwerven door uw macht en werp hen neder, o Heere, onschuld. Om de zonde huns monds, om het woord hunner lippen. En laat hen gevangen worden in een hoogmoed. En om den vloek en om de leugen die zij vertellen. Verteer hen in grimmigheid, verteer hen, dat zij er niet zijn en laat hen weten dat God heerser is in Jacob, ja, tot aan de einden der aarde. Laat hen dan tegen de avond wederkeren, laat hen tieren als een hond en rondom de stad gaan. Laat hen zelf omzwerven om spijs en laat hen vernachten al, zijn zij niet verzadigd. Maar ik zal uw sterkte zingen en des morgens uw goede tierenheid vrolijk roemen, omdat gij mijn hoog vertrek zijt geweest en een toevlucht ten dagen als mij bange was. Van u, o mijn sterkte, zal ik psalm zingen. Want God is mijn hoog vertrek, de God mijner goede tierenheid.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Er kan in uw en in jouw leven van alles zijn wat u achtervolgt. Wat je angst geeft. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat je op school of ergens anders, misschien zelfs digitaal, wordt gepest. Als je telkens op school of onderweg wordt opgewacht, belachelijk wordt gemaakt, wordt uitgescholden of zelfs klappen krijgt, dan durf je op een gegeven moment niet meer naar school toe. Het kan ook zijn dat je op je werk bijvoorbeeld wordt geïntimideerd. Dat je te maken hebt met een onveilige werksfeer. Als je door anderen wordt genegeerd. Als iemand met je omgaat op een manier die jij zelf allerminst prettig vindt. Of misschien zelfs te maken krijgt met fysiek geweld, met agressie. Kan het zomaar zijn dat je steeds meer in je schulp kruipt. Dat je je steeds meer angstig voelt. De gevolgen van pesten, van intimidatie, die kunnen je je leven lang blijven achtervolgen. Het kan ook zijn dat je te maken hebt met traumatische ervaringen uit een ver of recent verleden, die je tot op de dag van vandaag heftige angst- en paniekgevoelens kunnen bij je naar boven kunnen brengen. Of misschien is er sprake van een ernstige ziekte bij jezelf. Of bij iemand die jou ontzettend lief en dierbaar is. En je moet telkens weer wachten op uitslagen van onderzoeken. Hoe gaat het nu? Hoe zal het volgende week gaan? Hoe zal het over een aantal weken of over een aantal maanden gaan? De onzekerheid die vreet aan je, die maakt je angstig. En in zo'n situatie kan het ook zijn dat ook de angst voor de dood, de angst voor het lijden dat misschien aan de dood vooraf gaat, er zomaar kunnen zijn. Het zijn maar een aantal voorbeelden van angstige momenten waar je in je leven mee te maken kunt krijgen. En in dergelijke situaties heb je daar zelf geen aanleiding toe gegeven. Je hebt het zelf niet veroorzaakt. Je bent zonder reden in de ellende gestort. Het overkomt je. En je weet niet hoe je er zelf weer uit kunt komen. Broeders en zusters, iedereen kent wel in meer of mindere mate zulke angstige momenten. Dat geldt ook voor de grootste mannen. Geldt ook voor de stoerste jongens. Wat weet u? Jongens en meisjes, weten jullie wie ook zulke angstige momenten heeft gekend? Ik denk dat de jongens en meisjes het wel weten. De herdersjongen die de grote reus Goliath versloeg. Een zwaar bewapende Filistijnse soldaat. Korte tijd nadat David Goliath had verslagen, werd David achtervolgd door Saul en zijn soldaten. En Saul en zijn soldaten wilden David van het leven beroven. Ze wilden hem het leven afnemen. En de schrik sloeg David om het hart. Hij wist niet meer waar hij het nog zoeken moet, want hij keek als het ware de dood in de ogen. Dat was het moment dat David Psalm 59 zong. Een gebed waarin hij bidt om Gods bescherming in angst en achtervolging. Dat is ook het thema voor de verkondiging van morgen. Een gebed om Gods bescherming in angst en achtervolging. Want gemeente, terwijl David rustig op zijn harp zit te tokkelen en muziek maakt, ziet hij plotseling Saul voor zich staan met een speer in zijn handen. En met kracht werpt Saul deze speer naar David toe. In de hoop zijn lichaam te doorboren en hem aan de wand te spiezen. Saul is vervuld van blinde haat tegen David. En hij heeft maar één doel. David zo snel mogelijk uit de weg ruimen. Gemeente, kunt u het zich voorstellen? Wat zal er op dat moment in het hart van David omgegaan zijn? Wat een schrik. Wat een paniek. Wat zal de doodsangst op dat moment in de ogen van David af te lezen zijn geweest? En gelukkig weet David de speer van Saul op een haar na te ontwijken. En zo snel als hij kan, vlucht hij naar zijn huis. Maar ook Saul laat het er niet meer zitten. Hij stuurt zijn soldaten naar het huis van David toe. En dan? Dan blijkt de valsheid van Saul vooral als hij opdracht geeft aan zijn soldaten om het huis van David de hele nacht lang te bewaken en pas bij het aanbreken van de morgen toe te slaan en hem te doden. Broeders en zusters, je kunt je nauwelijks een voorstelling van maken hoe David deze intens heftige nacht moet hebben ervaren. Terwijl de soldaten van Saul daar voor zijn huis staan te wachten totdat ze bij het aanbreken van de morgen hun bevel kunnen uitvoeren, zit David ergens weggekropen in huis van angst. Het zal het zweet hem uitgebroken zijn aan alle kanten. Wat zal zijn hart geklopt hebben in zijn keel? Wat zal zijn lichaam verstijfd zijn geweest van paniek? In zo'n situatie denk je alleen nog maar vluchten. Weg hier. Ik moet hier weg. Ik moet iets doen. Wat moet ik doen? David staat volledig machteloos. Hij is compleet radeloos. En David, hij heeft werkelijk waar geen idee wat hij tegen Saul en zijn soldaten moet beginnen. Het enige wat hij nu nog kan doen is schreeuwen. Schreeuwen tot God. En uit blinde paniek roept hij het uit tot God, zijn God. En dat doet hij in het vertrouwen dat God zijn macht zal tonen en hem zal helpen in deze immens angstige situatie. Broeders en zusters, David, hij schreeuwt het uit tot God. Mijn God, verlos mij. Verlos mij van mijn vijanden. Wees voor mij als een hoog vertrek, als een veilige vesting, een burcht die mij tegen hen beschermt. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens een burcht gezien. Zo'n vesting op zo'n hoge berg. Een keer op vakantie, zoiets. Zo'n burcht is gebouwd vaak op een hoge berg. Heeft hele dikke stenen muren. Grote sterke poorten. In die tijd kwam daar geen enkele vijand naar binnen. In die tijd ging men ervan uit dat zo'n hoge burcht door geen enkele vijand ingenomen kon worden. Dus daar was je sowieso veilig. David smeekt de Heere hier om zo'n gegarandeerde veiligheid. Laat mijn tegenstanders toch geen toegang krijgen tot mijn verblijfplaats. Mijn God, neem mij toch in bescherming tegen diegenen die mij groot onrecht aandoen. Het zijn sterke mannen tegen wie ik niets kan beginnen. En zij zijn niet bang om extreem geweld tegen mij te gebruiken. Daar buiten mijn huis, daar liggen zij op de loer. Als ze de gelegenheid zien, dan grijpen ze hun kans om mijn bloed te vergieten. Waarom doen ze mij dit aan? Ik heb hen toch helemaal niets misdaan? Ze hebben geen enkele reden om mij dit aan te doen. Merkt u het? Hoe David zich hier geen raad meer weet. Hoe David zich hier zelfs door God in de steek gelaten voelt. Misschien herken je dat wel in je eigen leven. Misschien waren er in jouw leven momenten waarop je dat herkende. Waar bent u, God? Waarom reageert u niet? Waarom helpt u mij toch niet meteen? Waarom grijpt u niet direct in? Als er iemand is die dat kan, dan bent u dat toch? David, hij blijft het uitschreeuwen naar God. Maar van boven blijft het stil. Er lijkt geen reactie te komen. De hemel lijkt van koper. Als het zou kunnen, dan zou David God wel willen vastpakken en hem willen dwingen om zijn belofte na te komen. Word toch wakker, Heere. U bent toch de God die een verbond gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob. U, Heere, u hebt toch beloofd aan Israël, dus ook aan mij, dat u ons toch nooit uit het oog verliest. U hebt toch beloofd dat u ons altijd zult beschermen en bewaren. Dat uw oog nooit sluimert of slaapt. U hebt toch beloofd dat u altijd met ons zult zijn. U wekt nu de indruk dat u slaapt. Dat u geen idee hebt in welke nood ik nu verkeer. Ik smeek u, Heere, verbondsgod van Israël, almachtige God, God van de legermachten. Ontsluit toch uw ogen voor mijn leed. Voor mijn angst, voor al het onrecht dat mij wordt aangedaan. Kijk toch wat er aan de hand is. Laat mij toch niet in de steek. Maak uw beloften toch waar. En geef mij de bescherming die u aan mijn volk hebt toegezegd. En laat ons zien, Heere, dat u betrokken bent op uw volk Israël door al uw vijanden te straffen. Laat ons zien, Heere, dat u uw volk beschermt door alle heidenvolkeren die uw volk ellende en onrecht aandoen, op een rechtvaardige manier te vergelden. Reken toch af met allen die vals en kwaadaardig handelen. Gemeente, je zou het misschien niet verwachten, maar dit is een rotsvast vertrouwen op God. Dat is God aanspreken op zijn eigen beloften. Zelfs als jij het gevoel hebt dat God zich volledig afzijdig houdt. En om zijn intense gebed om hulp kracht bij te zetten, onderstreept David in zijn gebed hoe vals, hoe gemeen zijn vijanden zijn. Zijn vijanden die zijn als onreine, grommende honden die elke avond in terugkeren en door de stad zwerven. In het duister van de nacht is hun dreigende gekef duidelijk hoorbaar. Ze dolen rond, ze zijn gedreven door een onverzadigbare hebzucht. Ze spreken minachtend over mij. Hun leugenachtige taal is zo scherp als een zwaard. En ze laten zich gaan zonder zich ook maar iets over iemand te bekommeren. Want ze denken dat er toch niemand is die hen ziet. Ze gaan ervan uit dat er toch niemand is die hen hoort. Ze gaan ervan uit dat u, mijn God, hen ook niet ziet, hen ook niet hoort. Maar al lijkt u op dit moment voor mij heel ver weg. De grote afwezige. Ik ben er stellig van overtuigd dat u hen ziet, dat u hen hoort. En ik vertrouw erop dat u hen niet de kans zult geven om hun angstaanjagende acties tegen mij uit te voeren. U, Heere, bent mijn hoog vertrek. U, Heere, bent mijn veilige vesting. U bent mijn sterkte. Dan kunnen zij mij niets maken. Hoewel ik u in deze benauwde situatie niet zie, uw aanwezigheid in deze situatie niet ervaar, vertrouw ik erop dat u, mijn goede, mijn trouwe God, mij te hulp zult komen. U zult op mijn achtervolgers neerkijken. En u zult degenen die mij nu tot wanhoop drijven, aanpakken. David is er nu zo van overtuigd dat God hem zal helpen, dat hij vervolgens komt met een wel heel opmerkelijk verzoek. Dood mijn vijanden nog niet, mijn God, mijn schild die mij beschermt. Toon uw macht door ze nog een tijdje te laten grommen en janken, zonder dat hun agressieve verlangen wordt verzadigd. Want als u mijn vijanden meteen van de kaart veegt, dan zal uw volk Israël uw machtige daden al snel weer zijn vergeten. En dat blijkt heel vaak in het Oude Testament, dat het volk Israël zijn machtige daden al snel weer is vergeten. En ook wij zijn vaak niet anders. Maar David bidt: dood hen nog niet. Want als die honden daarentegen nog een poosje ronddolen zonder dat ze krijgen wat ze willen, dan wordt uw volk Israël nog een tijd herinnerd aan uw almacht, aan uw goddelijke kracht, aan uw trouw. En laat tot uw en mijn volk Israël doordringen dat u niet met u laat spotten. En als dat besef is doorgedrongen, heb dan geen pardon meer met diegenen die mijn dood zoeken. Laat hen dan toch zien dat er grenzen zijn aan uw geduld. En verdelg hen dan in uw rechtvaardige toorn. Maak dan een einde aan hun bestaan, dat hebben ze verdiend. Vanwege hun leugens, vanwege hun minachting, vanwege hun hooghartigheid, vanwege hun vijandschap. En dan zal overal het besef doordringen dat u, de God van Jacob, heerst tot aan de uiteinden van de aarde. Dus, gemeente, David bidt dit wel heel opmerkelijke gebed niet uit wraakzucht, maar uit het verlangen dat God in het vergelden van zijn vijanden zal worden geëerd. Dat daarin zijn trouw zal schitteren. En ook al is de situatie nog niet veranderd, toch zingt David midden in de nood dat hij straks weer Gods macht, Gods bescherming zal bejubelen. Dan zal hij God bezingen als zijn toevlucht, als degene bij wie hij bescherming zocht en heeft gevonden. Dus terwijl die honden, die soldaten nog dreigend daarom zijn huis heen staan en het nog steeds op zijn leven hebben voorzien, rijst vanuit het hoekje waar David zit weggekropen een hoopvolle lofzang op naar God. God is mijn vesting als angst mij overstelt. God is mijn toevlucht als vijanden mij benauwen en bedreigen. En hoe lang het nog zal duren, ik weet het niet, maar ik ben ervan overtuigd dat er een einde komt aan deze verschrikkelijke nacht. En dan is het wel bijzonder, broeders en zusters, om te zien hoe David het in het eerste deel van deze psalm tot God uitschreeuwt in blinde paniek. En dat er zo gaandeweg in deze psalmen, met name in het tweede deel van psalm 59, dus ongeveer vanaf vers 9, steeds meer rust en steeds meer perspectief lijkt te komen bij David. En het hoogtepunt van deze rust, het hoogtepunt van dit perspectief, dat zien we in de laatste twee versen, 17 en 18. Wanneer hij ervan overtuigd is dat hij God weer zal loven en prijzen, wanneer de nacht van angst en achtervolging straks voorbij zal zijn. Hij is ervan overtuigd dat God ervoor zal zorgen dat hij deze benauwde situatie die hem achtervolgt te boven zal komen. En nee, dat betekent niet dat nu voor hem alles voorbij is. Want ook als we hem vertrouwensvol en met perspectief horen zingen in deze laatste twee versen, zit David nog midden in de ellende. Maar zo horen we in Psalm 59 hoe hij in de ellende, in de nood, steeds meer rust vindt. Steeds meer veiligheid vindt in de goedheid en de trouw van de Heer. Broeders en zusters, en jongelui, kun je het je voorstellen hoe David deze angst, deze intense angst in deze nacht moet hebben beleefd? Het is haast nauwelijks voorstelbaar. Maar gemeente, er is er één die zich de situatie van David volledig kan voorstellen. Die zich volledig in Davids situatie kan inleven. Onze Heer Jezus Christus. Al direct na zijn geboorte werd hij achtervolgd door koning Herodes, die hem om het leven wilde brengen. Toen de Heer Jezus begon aan zijn werk in Galilea, in het noorden van Israël, ontmoette hij meteen veel weerstand, veel vijandschap. Toen hij zichzelf in de synagoge van Nazareth bekendmaakte als de beloofde Messias, werden de mensen zo woedend dat ze hem naar buiten brachten, naar een steilte brachten en hem daarvan af wilden werpen. Onderweg naar Jeruzalem ontmoette de Heer Jezus veel vijandschap van fariseeën en wetgeleerden. En die fariseeën en die wetgeleerden die zagen hem als een onruststoker. En dat niet alleen, ze zagen hem ook als een godslasteraar. En daarom hebben zij talloze pogingen gedaan om de Heer Jezus zo snel mogelijk om het leven te laten brengen. De Heer Jezus had zelfs te maken met vijandschap vanuit zijn eigen discipelenkring. Toen Judas hem uitleverde aan het Joodse Sanhedrin. En toen Pilatus geen schuld in hem vond en voorstelde om hem vrij te laten, riepen de mensen zo hard als ze konden: kruisig hem! Kruisig hem! En hun wens werd realiteit, werkelijkheid. De Heer Jezus werd aan het kruishout genageld. En zelfs toen hij daar hing aan het kruis, bleek de vijandschap tegen hem. Hij werd bespot door de overpriesters en de schriftgeleerden. En zelfs door de misdadigers aan de kruisen naast hem. Tijdens heel zijn leven en werk op deze aarde heeft de Heer Jezus te maken gehad met de diepe haat en vijandschap van de wereld en de duivel. En hij heeft dus ook met recht tegen zijn discipelen gezegd: zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Broeders en zusters, wat een angst moet onze Heer Jezus hebben gekend. En daar komt bij dat hij wist dat hij zal worden overgeleverd in de handen van de zondaars. En daar vooral in de hof van Gethsemane werd duidelijk dat hij niet alleen werkelijk God is, maar ook werkelijk mens is. Mens is zoals wij. Hij heeft daar intense angst, intense benauwdheid voor het komende lijden. angst voor de dood. En vooral ook angst voor de toorn van God over onze zonde ervaren. Het zweet brak hem uit en viel als grote druppels bloed op de grond. Daar in de hof van Gethsemane was onze Heer Jezus ten einde raad. Maar gemeente, in tegenstelling tot David in Psalm 59... smeekte de Heer Jezus in de hof van Gethsemane niet om de totale vernietiging van zijn vijanden. En gemeente, daar blijkt zijn zondaarsliefde, zijn ontferming voor zijn vijanden. Dus ook voor u, ook voor jou, ook voor mij. Want laten we niet vergeten dat ook als we in de Heer Jezus geloven, dat we voorheen zijn vijanden waren. En de Heer Jezus was bereid om de meest intense, ergst denkbare angsten te ervaren en te dragen in uw en jouw plaats. Waar David het uitschreeuwde tot God om rechtvaardige vergelding, onderging de Heer Jezus Christus, die met recht kon zeggen dat hij onschuldig is, bereidwillig de rechtvaardige toorn van God, de rechtvaardige vergelding van God over onze zonden. Waar David het gevoel had dat God afwezig was, maar er ergens nog wel van overtuigd was dat God op hem betrokken was, heeft de Heer Jezus Christus aan het kruis ervaren hoe het is als het echt stil blijft vanuit de hemel. Gemeente, de Heer Jezus Christus wilde ook voor u, ook voor jou, de meest intense angsten en benauwdheid, tot en met de angsten van de dood en de hel, lijden in uw en jouw plaats. En dat geeft ook een bijzondere troost, een bijzondere houvast. Als je zelf te maken hebt, of te maken krijgt, met benauwdheid, met angst, met onrecht dat je wordt aangedaan, dan weet de Heer Jezus Christus als geen ander wat je meemaakt. Waar veel mensen zich op dat moment niet in je kunnen verplaatsen, begrijpt hij je wel. Hij staat naast je als je wordt gepest. Hij leidt met je mee. Hij leidt met je mee als je op je werk wordt geïntimideerd. Als je je onveilig voelt op je werk, elders of misschien zelfs wel thuis. Hij voelt met je mee als je te maken hebt met angsten door nare herinneringen uit het verleden. Hij begrijpt je als je lijdt onder een ernstige ziekte en je als het ware de dood in de ogen kijkt. Hij staat naast je als je zorgen hebt om een dierbare die erg ziek is of ander lijden kent en jij machteloos aan de zijlijn staat. Hij leeft met je mee. Hij leidt met je mee. En dat niet alleen. God biedt zich in Jezus Christus aan je aan als veilige vesting, als je hoog vertrek. Wanneer bedreiging, wanneer angst, wanneer narigheid je achtervolgen. En gemeente, dat is bijzonder. Omdat ook wij, als we in de Heer Jezus geloven, voorheen zijn vijanden waren. De Heer Jezus gaf zichzelf uit liefde, uit goedheid voor vijanden. Dat, gemeente, is evangelie. En daarom, gemeente, kon de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen zeggen: bid voor uw vijanden en zegen hen die u vervloeken. De Heer Jezus heeft geduld met zijn vijanden. Hij heeft liefde voor zijn vijanden. Dus, mocht het nog zo zijn dat je nog vijand bent van hem, bekeer je dan. En laat zijn zelfopofferende liefde jouw hart voor hem inwinnen. Hij verkondigt je ook vandaag. Zijn liefde. Zijn zondaarsliefde, zijn ontferming. Dus gemeente, het is een bijzondere troost dat de Heer Jezus meeleeft en meeleidt in angst en achtervolging. En dat is niet het enige. Want hij geeft ook hoop. Hij geeft ook perspectief. Want wij belijden dat hij is opgestaan uit het graf op de derde dag. Daarom zijn we vanmorgen ook hier. Wij belijden dat hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal terugkeren voor de grote eindoverwinning over al zijn vijanden, inclusief de machten van het kwaad, de zonde, de dood en de hel. En als hij terugkeert op de wolken van de hemel, dan rekent hij af met alles wat je nu nog kwelt en benauwd. Dus Jezus lijden, sterven en opstanding uit het graf laten u en jou zien. Er komt een dag dat je niet meer zult weten wat het is om angst en nood te moeten ervaren. Omdat die er dan niet meer zullen zijn. En als je er nu nog middenin zit in de ellende, als God degene lijkt te zijn in jouw leven die zich volledig afzijdig houdt, als God degene in jouw leven lijkt te zijn die jouw nood niet ziet en jij soms niet meer weet waar je het nog zoeken moet, stort je hele hart uit voor hem, alles wat je benauwt, in je gebed. En volhard daarin, dus houd daarin vol. Blijf zoeken, net als David hier in Psalm 59, naar die rust en bescherming in God, in zijn goedheid, in zijn trouw. En klamp je vast aan dit perspectief dat het evangelie van de opgestane Heer Jezus Christus je geeft. In het vertrouwen dat je straks weer met volle borst met David mee zult zingen: u bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht op de dag dat benauwdheid, dat angst mij benauwde. En ik zal psalmen zingen voor u. Want u bent mijn hoog vertrek, mijn vesting, mijn goedertieren God. Amen.